Goedenavond allemaal, het is 7 uur, we gaan beginnen. Welkom allemaal. Hierbij open ik de Commissie Economie, Mobiliteit en Ruimte van 26 augustus 2020. Ik heet u van alle welkom in deze zaal, maar het ook iedereen die live meekijkt of op een ander moment via het internet. Net als vorige week wordt er vergaderd volgens de COVID-richtlijnen en we hebben een paar regels met elkaar afgesproken. Er wordt gewerkt met één woordvoerdersmodel, dus één woordvoerder per agendaonderdeel. Na elk agendapunt wordt er even geschorst om de betreffende plekken schoon te maken en van woordvoerders te wisselen. Maar misschien hebben we dat vanavond niet nodig, maar dat gaan we zo zien bij de vaststelling van de agenda. De publieke tribune die blijft voorlopig gesloten. De commissievergaderingen worden zoals gewoonlijk uitgezonden. Volgens mij zijn alle partijen aanwezig. Behalve 50PLUS, daar hebben we een afmelding van gekregen. Niet, maar die zijn wel afwezig bij deze. Zijn er nog afmeldingen? Nee, er zijn geen andere afmeldingen. Zijn er nog mededelingen van uw kant? Nee. Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Er staat één statenvoorstel op ter oordeelsvorming. En we hebben het vaste agendapunt van het IPO. Mijn inschatting is dat er geen onderwerpen zijn bij het agendapunt IPO. Immers vorige week is in de commissie IPO het AV behandeld. En heeft de gedeputeerde een inkijkje gegeven over het IPO-bestuur van 27 augustus. En voor de rest zijn er geen bestuurlijke adviescommissies die deze commissie raken. Kunt u ermee instemmen dat we deze van de agenda halen? Of wilt u graag het woord voeren over het agendapunt IPO? Volgens mij kunnen we de agenda vaststellen met één agendapunt en dat is Roggewort. De presentielijst wordt door de commissie bijgehouden, want laten die niet rondgaan, u snapt waarom. Dus dat is het. Dan gaan we snel naar het agendapunt waar we hier voor allemaal zijn, het Roggewort Kampen. De realisatie van de N307 Roggewort Kamp, ik zal hem volledig noemen. Vanmiddag hebben we het werkbezoek gehad aan het project. Daar heeft u al veel vragen kunnen krijgen, beantwoord kunnen krijgen en veel informatie gehad. En nu ligt het statenvoorstel waarin ons gevraagd wordt om kennis te nemen van de verschillende overeenkomsten. In te stemmen met de objectovereenkomst met het Rijk. In te stemmen met een van het Rijk te ontvangen afkoopsom voor het toekomstig onderhoud van de brug. En een bruto raamkrediet voor investeringen, wegen en het ik zal het goed zeggen, en het bruto raamkrediet voor investeringen wegen in 2020 te verhogen. Vooraf zijn er geen vragen ingestuurd, maar ik neem aan dat die er wel zijn. Dus ik ga beginnen met mijn eerste termijn. Wie kan ik allemaal het woord geven? Ik ga beginnen met meneer Kok.
Ja, dus zo vroeg had ik er ook niet op gerekend, moet ik zeggen. Maar ik zal mijn best doen. Ik moet zeggen, vooraf heb ik wat opmerkingen aan de gedeputeerden. En dat ligt eigenlijk niet zozeer inhoudelijk, maar gaat over het feit dat dit majeure project loopt natuurlijk al heel lang. Ik kan niet inschatten, ik hoor net 4 jaar. Door de wisseling, door de andere structuur van commissies, is dat natuurlijk een beetje uit elkaar gespeeld qua informatievoorziening. Dus ik moet het doen met de stand van informatie die we nu hebben. En ik mis zeg maar een flink stuk wat dat betreft. Maar goed, dat terzijde. Ja, wat ik eigenlijk vind en wat ik mis ten principale is een hele goede beeldvormende ronde. En wellicht zijn we al een punt gepasseerd dat ook geen zin meer heeft, of een point of no return, dat we want we zijn van de planfase naar de realisatiefase gegaan. Maar als ik nou naar het statenvoorstel kijk, dan vind ik dat wel buitengewoon sumier, erg procesgericht, zeer weinig inhoudelijk en... Ja, dat is jammer. Ik vind een goede beeldvormende ronde en dan niet in de zin van dat er 1 of 2 werkbezoeken plaatsvinden. Dat is ongetwijfeld zeer, zeer verhelderend, maar dan vaak op een ander niveau. Maar de vragen kunnen stellen op dat moment, dat vind ik toch een essentieel punt wat ik mis in ieder geval. Nogmaals, ik vind dit stuk statenvoorstel zeer sumier. Ik weet ook wel, dat zal wellicht dan een opmerking zijn van de gedeputeerde, dat... Als je de agenda bekijkt, zijn er 17 stukken bijgevoegd. Heb ik weinig aan, moet ik zeggen, want ik kan van een gemiddeld statenlid, die ook nog wat anders doet, niet verwacht worden dat hij 17 losse bijvoegsels gaat lezen. Dus ik hecht eraan Zeker in het vervolg dat als er dan wat komt in de Statenvoorstel, dat dat wat meer body heeft dan wat nu summier als processtuk gepresenteerd wordt. Dat vind ik echt een fors manco. En ik snap ook wel dat we in een fase zitten dat we al verder zijn en dat het wellicht niet aan de orde is of opportun is. Maar ik vind dit wel een opmerking waard.
Voorzitter.
Ja, ik krijg een interruptie van meneer Smessers.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even benieuwd, want ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant veel stukken zijn. En aan de andere kant zegt u dat het summier is. Ik ben even benieuwd waar u naar welk informatieniveau u dan op zoek bent. Want aan de ene kant zegt u, ik heb veel te veel informatie gekregen. Misschien in verschillende pdf'jes. Nou, dat had misschien samengevoegd kunnen worden in één pdf'je. Was het evenveel informatie geweest. En aan de andere kant zegt u, het Statenvoorstel is wat te summier. Ik vraag me even af hoe zich dat tot elkaar verhoudt.
Meneer Kok, u heeft het woord.
Dat wil ik graag uitleggen en ik praat uit eigen bevinding hoor. Dus wat dat betreft is het mijn interpretatie van het verhaal. Ik vind het Statenvoorstel van 2 A4'tjes vind ik gewoon veel te summier. Te beperkt. Het moeten zoeken in 17 bijlagen, dat vind ik not done. Dat kan je niet doen. Ik vind, je moet daar meer body aan geven. Er zal waarschijnlijk informatie in staan, maar ik vind niet, het moet handzaam worden gepresenteerd. Als je beleidsmatige stukken van enige importantie wil presenteren aan statenleden of andere gremia, dan moet dat zelfdragend zijn. En dat is hier niet aan de orde. Ik wil ook wat inhoudelijke punten nog maken, als dat mag.
Zeker.
Dat gaat met name over, er wordt gesproken in het Statenvoorstel over een voortschrijdend inzicht dat een aanvullend krediet nodig zou zijn van 8,5 miljoen. Dan vraag ik me af van in deze fase, waar komt dat dan opeens vandaan? Het tweede punt wat ik wil aanroeren is dat er gesproken wordt over gewenste aanvullende werkzaamheden. Wat wordt daar precies mee bedoeld? En een echt majeur punt vind ik de afkoopsom. En gelukkig wordt er zelf ook al aan gerefereerd in een aparte paragraaf. Maar die afkoopsom, prachtig, zeer noodzakelijk, absoluut essentieel voor de provincie. Maar als je uitgaat van een discontovoet van 4,5%, dan kan je je voorstellen wat er gaat gebeuren. Die 4,5% is zo absurd laag. Dat het bedrag wat ervoor staat nooit toereikend zal zijn om te doen waarvoor het bestemd is. En ik vind het enigszins onthutsend dat op de derde bladzijde dan melding wordt gemaakt dat dit een reële discontovoet zou zijn. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar pensioenland en wat er met de ECB gebeurt en de dalende rente, dan praat je over een discontovoet rekenrente in pensioenland van 0,5% ongeveer. Dus waar jullie die 4,5% vandaan toveren. Dat is jezelf rijk rekenen in mijn ogen. En er wordt er wel gewezen op een commissie die bezig is. Maar anderzijds wordt er ook gezegd dat mogelijk toch van het Rijk niet te verwachten zal zijn. Dat ze dan, als dat verandert en naar beneden wordt bijgesteld, want dan komen er problemen. Dat het Rijk zal zeggen van, en zeker niet in deze tijd van, nu gaan we er een schepje bovenop doen voor de provincie Flevoland. Dus je zit hier een enorm risico in gebakken. En nog een laatste punt, en dan kom ik toch nog even bij mijn overbuurman uit. Ik vind het mooi te lezen in de mededeling van 23 juni, waarin staat om de controlerende taak als provinciaal statenlid goed te kunnen uitvoeren, heb je inzicht nodig. Kijk, dat is een goeie. Daar kunnen we het mee doen. En er staat dan ook verderop, nu het project na de zomervakantie in de realisatiefase komt, is het moment aangebroken dat PS over voor de zomer te informeren en mee te nemen in de komende besluitvorming. En dat is toch wel een cruciaal punt wat ik mis, want hier wordt gesproken over in die fase denkrichtingen die aan de orde zouden komen voor de realisatiefase over de overeenkomsten. En ik ben niet zozeer gebaat bij de mededeling van hoeveel overeenkomsten nou gesloten wordt. Het zal me ook eigenlijk, een worst zijn. Het klinkt wat oneerbiedig, maar dat vind ik te laag informatiegehalte. Dus wellicht kan de heer De Reus ons op een ander moment, zo dit niet het geschikte moment is, mee terugnemen in de tijd en iets meer duidelijk maken over de grootsheid van het project, het majeure gehalte. de samenhang der dingen, der verschillende projecten, want het gaat om drie verschillende majeure zaken.
Voorzitter.
En de volgtijdelijkheid.
U heeft weer een interruptie van de heer Smetsers.
Ja, ik vroeg me af of meneer Kok de uitnodiging voor vanmiddag voor het werkbezoek heeft gezien. Waar we ontzettend meegenomen zijn in de geschiedenis, de verschillende projecten. Het grote project IJsseldelta en de A tot Z tracé wat ter grondslag ligt eigenlijk aan dit project. Waar u precies de verdieping had kunnen krijgen, waar u volgens mij gedeeltelijk naar op zoek bent. Al ben ik het met u eens dat ik straks ook nog een paar financiële vragen heb. Waarvoor dat niet het geschikte moment was. Maar ik ben even benieuwd. Ik weet niet of ik u gezien heb hoor, maar het was heel verhelderend.
De heer Kok.
Nee, voorzitter, ik ben er niet geweest. En ik denk niet dat van elk statenlid verwacht kan worden dat hij op een tijdstip dat niet uitkomt. Of dat er andere zaken in het geding zijn. De reis naar X, Y of Z aangevangen kan worden. En dat we geïnformeerd worden over de dikte van het asfalt. En meer van dat soort zaken die in mijn ogen niet relevant zijn. En bovendien, dit soort sessies, hoe nuttig en hoe leerzaam, en ik ben blij dat u daar veel van opgestoken heeft, kunnen niet vervangen dat er een goede beeldvorming eronder plaatsvindt. Op de manier zoals ik dat heb aangegeven.
Uw standpunt is helder en de vraag aan het college ook.
Mag
ja,
meneer
Smetsers.
Want volgens mij was het een beeldvormende ronde, een beeldvormende sessie, alleen op locatie. Waar we uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om allerlei verschillende soorten vragen te stellen. De dikte van het asfalt is in ieder geval, ik was groep 3, niet aan de orde geweest. Dus ik vind het wel lastig. En we weten allemaal dat woensdag een vergaderdag is van de Provinciale Staten. Dus als er dan een beeldvormende ronde of een werkbezoek, vind ik het een beetje een zwaktebod eerlijk gezegd om te zeggen dat u wat anders te doen had. Dat snap ik ook, ja, maar dat is dan wel uw keuze. En dan vind ik het niet helemaal gepast om daar hier op deze manier zo over van leer te gaan, dat u de gelegenheid niet heeft gehad. U heeft ervoor gekozen om die gelegenheid niet te pakken.
Meneer Kok, u wilt reageren, begrijp ik?
Ja, zeker. Ik vind het prachtig wat u vertelt hoor, maar het is niet aan ieder statenlid gegeven om de middag dan te besteden in de provincie of in de uithoeken van deze provincie en hoe nuttig ook. En ik vind eerlijk gezegd dat een stuk wat de pretentie heeft van een statenvoorstel te zijn, zelfdragend moet zijn en alle aspecten duidelijk moet meenemen die gevraagd kunnen worden ten behoeve van besluitvorming in de Staten. En dat is in dit geval zeker niet aan de orde.
Ik ga verder. Meneer Heng, u heeft het woord.
Ja, oké. Dan weer ook voor de heer De Kok een moment van dankbaarheid. Richting de gedeputeerden, dank voor het organiseren van het werkbezoek. Het was voor ons heel inzichtelijk en wij hebben daar in ieder geval van genoten. Wij als ChristenUnie kunnen het project, de N307, waarderen en appreciëren. We hadden wel nog wel een vraag naar aanleiding van ook de ronde, het werkbezoek van vanmiddag. En dat is ons opgevallen, dat er natuurlijk veel partijen deelnemen aan dit project, waarbij ook individueel besluiten moeten worden genomen. Denk aan gemeenten, maar ook provincies en dergelijke. Hypothetisch, wat zou er gebeuren? Voorziet u als gedeputeerde dat een van deze partijen mogelijk ervoor gaat liggen? En indien dat het geval is, wat zou er dan gebeuren? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Hulsen, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik dan met de woorden beginnen om de gedeputeerde hartelijk te danken voor de uitgebreide beeldvorming in de twee sessies die we gehad hebben. Want meneer Smetsers, die refereerde naar het fantastische werkbezoek van vanmiddag, weliswaar in de regen en enige wind, waardoor we niet op de sluis konden staan, waar we even met de voeten in de klei hadden kunnen staan om te zien waar de brugpijlers allemaal gaan komen. Maar ik wil ook nog wel even refereren naar het nog meer van informatie voorziende vergadering die we hadden bij ETSI, in iedere sessie waarbij we ook in de bus rond zijn gereden, waarin we echt met animaties in beeld, in geluid zijn meegenomen in denk veel meer beeldvorming dan wat in 17 stukken in allerlei theorieën kunnen worden opgeschreven. Waarvoor mijn complimenten. En ik denk dat de complimenten dan nog maar even niet moeten ophouden, want ook dat hebben we vanmiddag gehoord, hoeveel partijen hierbij betrokken zijn en met wat voor snelheid, ik geloof 3,5 jaar als ik goed heb opgeschreven, dit tot stand is gekomen qua besluitvorming. Weliswaar, en daar zullen misschien andere partijen ook nog wel een vraag over gaan stellen, werd er vanmiddag door de projectleider gesproken over de versnelling, de doorstroming van A tot Z. Want daar ging het uiteindelijk over, om de doorstroming van Alkmaar tot Zwolle te verbeteren in allerlei deelprojecten. En daar zit nog een aantal knelpunten zitten daarin. En laat ik er eentje noemen. Dat is de aansluiting op de N50 en de verdere verbreding van de N50. En volgens mij hebben we ons gedeputeerden al een aantal keer in deze commissie ook horen zeggen hoeveel werk ervan wordt gemaakt om dat bij de minister ook op tafel te leggen, samen met de andere provincies. Maar gedeputeerden, neemt u ons nog eens even mee wat er op dit moment aan lobbywerk of aan andere krachten in het werk worden gesteld om het geheel van die N50, om dat laatste knelpunt ook volledig weg te nemen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer De Reus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft een helder statenvoorstel. Daarover verder geen aanvullende vragen. Wel nog een andere vraag. De provincies Overijssel en Flevoland hebben een commissie gevraagd om naar de milieueffectrapportage, de MER, te kijken. Daar heeft de commissie nog wat over gemeend te vinden over de verkeerseffecten en de verhoging van de snelheid. Mij is niet helemaal duidelijk of daar inmiddels al contact is geweest tussen de commissie en het college en of daar door nog aanpassingen zijn doorgevoerd. Dus ik hoor daar graag nog wat over vanuit de gedeputeerden.
Dank u wel. Ik kijk heel even naar de andere kant, want het lijkt wel ook zo oversla. Meneer Smetsers, ik had u gehoord dat u vragen had.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Er wordt gevraagd om het investeringskrediet te verhogen met 8,5 miljoen. Ik ga daar even vanuit, maar haal ik niet helemaal helder eruit dat die geen relatie heeft met die 8,2 miljoen die we krijgen voor de exploitatie van de brug. Maar daar kunt u vast kort ja of nee op zeggen. Maar die 8,5 miljoen, bedankt. Die 8,5 miljoen, dat wordt gecompenseerd door het Rijk in de uitvoering van het project, als ik dat goed heb begrepen. Maar ik heb dat niet. Misschien kunt u me even wijzen, want ik heb het misschien een pagina gemist in een van de samenwerkingsovereenkomsten. Waarin staat dat het ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Want dan is het eigenlijk een budgetneutrale wijziging, als het goed is. En daarnaast vroeg ik me af of er mogelijkheden zijn, als die 8,2 miljoen voor de exploitatie, het onderhoud van die brug, uiteindelijk niet reëel blijkt te zijn, om dat op de een of andere manier in een overeenkomst op te nemen, dat we er ook nog van af kunnen zien als we daar als provincie zodanig veel geld bij moeten leggen dat we het dat niet meer waard vinden, of dat we de Rijksoverheid er op een zodanige manier aan kunnen houden dat ze die discontovoet ook daadwerkelijk moeten herzien. Of dat we daar nog een keer iets over kunnen zeggen. Is dat, dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Kers, zag ik uw hand ook opsteken? U heeft het woord.
Ja, nou ook van onze zijde bedankt voor het werkbezoek en de uitgebreide wijze van presenteren en de informatie. Veel vragen zijn beantwoord en we zijn ook blij dat op voorhand veel ruimte en aandacht is geweest voor het onderdeel natuur en de compensatie daarvan. Ik had toch nog een inhoudelijke vraag, of twee eigenlijk. Uit de informatie blijkt dat de N307 richting Dronten, die wordt zo ingericht dat deze enkelbaan zal blijven met 80 km per uur, maar dat deze wel wordt voorbereid op de zijnertijd dubbelbaans met 100 km per uur. Onze vraag is, waar ligt de zijnertijd de besluitvorming op deze uitbreiding al dan niet noodzakelijk is? En dan is er tevens aangegeven dat deze uitbreiding, die is ingericht voor toekomstige uitbreidingen van inwoners in de gemeente Dronten en misschien ook de gemeente Lelystad. Stel, want het rommelt in Dronten best wel waar die uitbreiding dan zou moeten plaatsvinden, want de inwoners zijn niet heel genegen dat dit zou moeten zijn in een van de al bestaande kernen. Stel dat Dronten besluit tot iets wat ook wordt overwogen tot de aanleg van een extra kern aan het Veluwemeer. Hoe is dat dan meegenomen in het huidige project? Want dan gaat die uitbreiding dus bij de brug linksaf en niet rechtdoor. Dus dat vroeg ik me af in hoeverre we daar dan met dit project op voorbereid zijn. Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ik zit hier als vervanger van een zieke collega. Ik was dus vanmiddag niet bij het werkbezoek en heb ook niet alle bijlagen gelezen. Maar permitteer mij op basis van het lezen van het statenvoorstel toch een enkele opmerking en vraag. Mocht die vanmiddag al behandeld zijn, dan moet u mij dat maar vergeven. Laat in ieder geval duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid nog steeds staat achter het doel. De vlotte en veilige doorstroming over de weg en ook over het water. En daar waar mogelijk ook de betere bescherming van de regio tegen het hoge water. Als het gaat om het inhoudelijk doel, staat in het statenvoorstel dat het een lang gekoesterde wens is dat het beheer en de uitvoering daarvan bij de provincie terechtkomt. En ik vraag me nog even af waar die lang gekoesterde wens op gebaseerd is. Ik snap dat je het dan integraal kunt aanvliegen, maar wat gaat er nu mis? Kunt u mij dat duiden? En waarom zouden wij of zou de provincie dat als beheerder beter kunnen dan andere partijen? Dat is de eerste. De tweede vraag, en die sluit eigenlijk wel aan op de opmerking van de heer Kok. Als het gaat om de afkoopsom voor dat beheer, die 8,2 miljoen, vroeg ik mij af, is dat wel een realistische afkoopsom? Kunt u daar nog een korte toelichting op geven? En in het verlengde daarvan ook de vraag, want ik vind het verstandig dat er staat dat de definitieve berekening later nog een keer aan de orde komt. Maar als die later aan de orde komt, ik denk in het verlengde van de opmerking van de heer Smetsers, betekent het dat dat besluit dan ook nog omkeerbaar is? Of is dat op dit moment al een onomkeerbaar besluit? En voorzitter, dan een laatste vraag. Ik lees ook over Dronten en Dronten moet gecompenseerd worden. En gebeurt dat dan in de vorm van het fietspad zoals dat in de tekst staat? Maar dan heb ik nog niet helemaal scherp waarom Dronten gecompenseerd moet worden. Dus tot zover mijn opmerkingen en vragen.
Dank u wel. Mevrouw Bogaerts, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de complimenten die al zijn uitgedeeld. Het was een mooi werkbezoek vanmiddag en ook complimenten richting het projectteam die inderdaad met zo'n omvangrijk project zoveel verschillende overheden en partijen toch zoiets weten neer te zetten. Het was vanmiddag ook wel mooi om te horen dat dit project eigenlijk heel ver teruggaat. Meneer Kok, zelfs Napoleon heeft al gezegd in zijn tijd dat de IJssel een extra aftakking zou moeten hebben om de waterdruk te verminderen. Dus wij hebben het wel vaak over Lely, maar nou begreep ik dat Napoleon ook al vergezichten heeft geuit. Dus dat was ook wel aardig om te horen. Dit was de Waterloo. Bij alle stukken die erbij zitten en overeenkomsten vertrouw ik toch ook wel iets gedeputeerde op de juristen hier in huis. En dat we dat goed hebben dichtgetimmerd, want ik vind het nogal wat om dat helemaal door te worstelen. Wat ik nog wel wat mis of naar op zoek ben, is toch een soort van risicoparagrafe. Nu weer richting de realisatieovereenkomsten gaan met die diverse partijen. Wat betekent het nu als we ergens financiële schade of risico's lopen? Hoe is dat verdeeld? En kunt u daar ook nog iets meer over zeggen? Dat was mijn vraag.
Dank u wel. Meneer De Lange, u heeft het woord.
Nou, voorzitter, ik heb geen vraag, maar ik vind het toch prettig om even het woord te hebben, omdat de Forum voor Democratie heeft nog geen gelegenheid gehad om dit project te beoordelen of ook te benoemen dat wij eigenlijk best wel trots zijn op dit project. Dit is denk ik waar Nederland sterk in is, wat wij hebben bekeken daar zo. Het wordt een mooi project dat veel facetten omvat. En niet alleen veel partijen bij betrokken waren, maar ook veel dingen die gelijk geregeld worden. Ook een stukje bescherming, versnelling van de doorstroom. En wij vinden het een mooi project. De stukken die ik heb gekregen, die leken mij als leek absoluut, want dat moet ik eerlijk bekennen, ik kan dat niet allemaal beoordelen dit. Ik heb hetzelfde wat mevrouw Bogaerts zei. Ik heb ook een stukje vertrouwen in de juristen en in het systeem dat het ook wel een doel gaat dienen en dat het ook wel goed is dichtgetimmerd. Als er zoveel partijen bij betrokken zijn, zoveel geld mee gemoeid is, dan dacht ik keurig zo. Dus ik wou ook meneer De Reuze en zijn projectgroep, of tenminste de projectgroep, toch even de complimenten geven namens Forum voor Democratie. Het is ook een keer leuk om dat te zeggen.
Dank u voor uw bijdrage. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Ik moest even heel snel schakelen, want mijn compagnon, SGP'er, die zit hier normaal. Dus ik moest vanmiddag opeens naar het werkbezoek. En toen realiseerde ik mij dat het precies 8 jaar geleden was dat ik ook een werkbezoek aan Roggebod bracht. Namelijk bij de eerste plannen over een nieuwe brug. Dat was mijn eerste werkbezoek bij Roggebod. Maar dit zat goed in elkaar. Breng de complimenten maar gerust over. Zeker nu we niet op locatie konden zijn, toch iets heel moois van gemaakt. En een mooie presentatie gehad. En daarin hoorden wij ook dat de gedeputeerde trots was. En ja, dan moest ik toch even denken aan 8 jaar geleden. Toen de SGP op dat werkbezoek gevraagd heeft om een hoge brug. Dezelfde pleidooi als we bij de Ramspol hadden. Want we zijn ervan overtuigd van de route van A naar Z, van Alkmaar naar Zwolle, dat dit niet het allerbeste stukje gaat worden op de route. Als je in Noord-Holland kijkt, vanaf Alkmaar tot via Hoorn naar Enkhuizen, dan zul je geen hindernissen aantreffen. Alles is echt weggewerkt en je kunt gewoon continu 100 rijden. Hier gaan we bij een brug van 5 meter naar een brug naar 7 meter. We blijven gewoon stilstaan. Wel is toegezegd dat we in de spits de brug vrijhouden voor verkeer. Maar al het zeilverkeer gaat de brug gewoon openzetten. En dat zijn er nogal wat. We maken er vrijwel dagelijks gebruik van Roggebod. En het zijn allemaal zeilboten. Dus ik wil dit toch als kanttekening aangeven. Ik snap best dat de gedeputeerde trots is. Ook alle partijen die erin in betrokken zijn. Maar dit gaat absoluut niet het allerbeste stukje worden. En ik vraag mij zelfs af, wanneer in dit hele traject zijn we met elkaar blij geweest met die 7 meter? Maar wie heeft dat besloten en wie is daar zo blij mee geweest? Want dat had toch ook hoger kunnen zijn. Dan hadden we een veel betere slag geslagen. Dus die kanttekening, voorzitter, wil ik toch even maken. We hebben ons vanmiddag uitgebreid laten informeren ook over het stikstoftraject. Wat hier natuurlijk ook bij aan zat. Heel goed gedaan. Je kunt je voorstellen dat het een hele grote drempel zal zijn. Maar met allerlei kunst en vliegwerk, wat straks in de praktijk gaat gebeuren, zijn we toch in staat om binnen de marges te blijven en is stikstof voor ons geen probleem. De SGP zou willen, voorzitter, dat de kennis die in dit traject is opgedaan, wat betreft stikstof, ook ergens geborgd gaat worden voor toekomstige trajecten. Want dat kan ons zeer nuttig zijn. Hadden we dit geweten bij Urk, is vanmiddag ook verzucht, dan hadden we daar ook geen problemen gehad. Even kijken, voorzitter. De provincie wil heel graag eigenaar worden van de brug. En dat moet ze, en meerdere partijen hebben dat gezegd, dat moet ze nog eens even heel duidelijk uitleggen. Wat maakt nou dat wij zo graag eigenaar willen zijn van die brug? En als laatste puntje. We hebben een aantal jaar geleden nieuwe normering vastgesteld voor buitendijkse bouwwerken van de provincie. We hebben er met het verschuiven van de sluis, hebben we er weer een paar bijgekregen. En onze vraag is, welke normering gaat daarvoor gelden? Hoe vaak mag zoiets onder water lopen? Dat hebben we natuurlijk bij bijvoorbeeld Schokkerhaven en bij Lelystad hebben we een stukje. En allerlei stukjes zijn er rond het IJsselmeer waar dat is. Maar dat zal hier dus ook van toepassing zijn. En of hebben die mensen daar ook een compensatie voor gekregen voor de schade die ze daar eventueel bij gaan leiden? Nou, misschien is dat te technisch, maar dan moet dat anders maar schriftelijk. Want dit is wel, ja, ik snap het. Voorzitter, ik laat het hierbij.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer El Boussari.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het voorstel. Het verbeteren van verkeersveiligheid, de doorstroming van 307 tussen Kampen en Dronten en het versterken van de economie in Flevoland, daar kan de fractie van Denk niet tegen zijn. Wij kunnen ons vinden in het voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we alle partijen gehad behalve de SP. Ik kijk even naar mevrouw Muller. Wilt u? Alles is al gezegd. Dan gaan we naar de gedeputeerden. Meneer De Reus, u heeft het woord.
Ja, dank u mevrouw de voorzitter.
Allereerst een hele korte inleiding van mij. De heer Simonsen refereerde er al aan. Het is in 2012, toen zaten wij beide in de Staten, is dit project al gestart. En de gedeputeerde Lodders heeft ons toen meegenomen op werkbezoek. En toen was de discussie al over de hoogte van de brug. Hoe hoog moet die nou zijn? En de ene groep zei zo hoog mogelijk en de andere groep zei zo laag mogelijk. Dat had te maken met zo hoog mogelijk, dan hoeft hij zo min mogelijk open. Zo laag mogelijk heb je zo min mogelijk hinder voor de omgeving. En ook, daar hangt ook een prijskaartje aan. Want als jij de brug niet 7 meter hoog maakt, maar die maak je 20 meter hoog, ik noem maar wat op. Dan gaat er een heel ander taluut komen. Dan komt er een enorm hoog taluut. En dat betekent dus een lange aanrijrichting. En degene die op werkbezoek geweest zijn, die weten ook wat dat betekent voor de fietsers. Dan wordt de Alpe d'Huez, wordt dan de Alpe de Roggebot ongeveer. Dus er is een keuze gemaakt en die keuze is gebaseerd op de overweging van 1. Financieel, wat betekent dat? 2. Is gebaseerd op inderdaad de overlast voor de omgeving, want zo'n heel hoog dijktaluut betekent ook iets voor de bewoners die daar nog wonen. En vervolgens, en er is ook gekeken, en dat was ook de vraag van over die brug 7 meter en die gaat nog steeds open, er is nog steeds veel last. Nou, dat is nog maar de vraag, want wat er nu gebeurt in werkelijkheid, als u bij de brug had gestaan tijdens het werkbezoek. En mevrouw Kers die was te laat, want die stond stil voor de brug. Dan zie je dat die brug op dit moment altijd open moet. En dat komt omdat er een sluis onder ligt. En daar zit een waterniveauverschil in. En op het moment dat je naar het hogerliggende waterniveau gaat, moet die brug open. Ook om die boot, dat schip daar te kunnen doorlaten. Want anders ramt hij de brug. Dus waar is naar gekeken? Er is naar twee dingen gekeken. Wat is een redelijke logische doorvaart gekoppeld aan de prijs, et cetera? Dat was 7 meter. En het belangrijkste is dat die brug nauwelijks meer open moet, omdat de sluis verderop gaat liggen. Die gaat achter, als je vanaf de huidige Roggebotsluis komt, dan gaat die achter de Reven, gaat een nieuwe Revensluis achter het nieuwe diep liggen, het Revendiep. En dat betekent dat we geen overlast meer hebben van dat de sluis de brug eist dat die open gaat. Laat ik het maar zo zeggen. Ja?
Mag ik hierop interruperen of niet?
Ja, ik zie even alleen die drie. Nou, misschien was het sorry. Ja, stem. Ik moet even wennen aan de zaal. Sorry, is mijn fout. U heeft het woord.
Ja, voorzitter. Ja, ik kan de gedeputeerde niet volgen. Dus ik wil eigenlijk verduidelijking. Want we blijven in het hoogwater zitten daar. Hè, dus het lage water houden we in het rond de meer achter de sluis. Dus we blijven bij het hoge water zitten. En ieder zeiljachtje zal toch voor zorgen dat die brug open moet. Sluis of geen sluis. Dus welke redenatiefout ligt er bij mij of bij u?
Nee,
nou, volgens mij bij mij ligt die niet. Maar waar het op neerkomt is, er is gekeken naar wat gaat er. Er is gewoon gemeten en is bijgehouden wat gaat er onder die brug door en wanneer. En de brug is op de hoogte gelegd, zodat alle beroepsvaart er onderdoor kan, zonder dat de brug open hoeft. Dat was het belangrijkste criterium. Kleine zeilbootjes kunnen er ook gewoon onderdoor. Grote zeilboten, daar moet de brug voor open. Maar, en dat is ook een reden waarom de staten wilden, de toenmalige staten wilden, dat wij de brug zouden overnemen in beheer, omdat wij dan zelf de openingstijden kunnen bepalen. Rijkswaterstaat, die nu de beheer heeft, die bepaalt namelijk wanneer de brug open gaat. En Rijkswaterstaat heeft daarbij het beleid, vaarverkeer gaat boven wegverkeer. Als er zich een boot aanmeldt bij de brug, gaat de brug open. Punt. Of het nou 6 uur is, 's ochtends, 7 uur, 8 uur, 9 uur of 10 uur. Dat is het beleid van Rijkswaterstaat. Beleid van de provincie is heel anders. Alle bruggen die bij de provincie in bediening zijn, die gaan tijdens de spits niet open. En dat gaan we dus ook doen met de brug bij Roggebodsluis. En dat betekent gewoon dat de weg, de doorstroomweg, dat die gewoon door kan gaan. Er zit geen rotonde meer in, dus het verkeer kan gewoon doorrijden. Daarmee heb je een enorme, verbetering van de verkeersafwikkeling. Je hebt ook veel minder milieuoverlast, want niet iedereen staat te ronken voor de openstaande brug. Ze trekken niet meer op, ze remmen niet meer, dus het stroomt gewoon door. Daarom heet het ook een doorstroomweg. Dat is de reden dat wij als provincie, en toen zat u in de Staten en ik zat nog in de Staten, wij tegen de gedeputeerden gezegd hebben dat u moet die brug overnemen. Dat was een meerderheid in de Staten, ik weet niet wat u toen hebt gestemd, maar ik heb toen voorgestemd. Dat vonden wij heel belangrijk. Dus daarom nemen we de brug over. En ja, wij zijn in gesprek met het Rijk over de beheervergoeding 8,2. U ziet ook in de notitie staan dat met de discontovoet, daar valt heel veel over te zeggen, maar we moeten de discontovoet van 4,5 op dit moment hanteren. Maar wij zijn ook met het Rijk in gesprek van ja, er komt een commissie en de uitkomst van die commissie, of dat nou 0 wordt 1, 2, 3 of 8. Je weet niet hoe snel die commissie werkt. Maar op dat moment is die uitkomst er. En dan gaan we met het Rijk in overleg van ja, wacht even, de discontovoet is anders. En dat betekent dat wij niet meer voor die 30 jaar onderhoudsmiddelen hebben. Maar dat wij dat bijvoorbeeld, als we het nu doorrekenen, is het ongeveer 18 of 19 jaar. Maar met een iets andere discontovoet, dan krijg je ook een ander bedrag. Dus dat gaan we met het Rijk in overleg. Heeft het Rijk ook toegezegd overigens. Dat ziet u ook in de stukken staan. Ja, en kom je eruit of kom je er niet uit? Ik ga ervan uit dat we eruit komen.
Ik onderbreek u even. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter. De gedeputeerde heeft mij wel duidelijk gemaakt waarom wij eigenaar moeten worden van de brug. Maar hij heeft mij niet overtuigd dat de brug nooit meer of bijna nooit meer open moet gaan. Ook als ik zie hoe vaak de Ramspol nog open gaat met zijn 13 meter. En ik heb er vanmiddag ook navraag naar gedaan. Zal die echt praktisch voor ieder zeiljacht gewoon open moeten? Nou, is natuurlijk mooi dat we dan zelf kunnen bepalen wanneer we dat doen. Maar die ronkende motoren voor een geopende brug, die zullen blijven. En ik blijf toch, en ik denk toch dat de heer De Reus dit wel kan beamen, dat dit nog steeds niet het meest optimale stuk van de route van A naar Z wordt. En mijn vraag was aan de heer De Reus, aan de gedeputeerde voorzitter, wanneer wij nou eigenaar geworden zijn van die brug, want dat weet ik wel. Maar wanneer wij nou blij geworden zijn van die 7 meter, wanneer dat aan ons voorgelegd is. Is dat überhaupt wel bij de Staten langs geweest? Dat wij besloten hebben tot 7 meter en niet tot een nog hoger brug.
Gedeputeerde, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. In mijn beleving is het in de commissie geweest in de statenperiode 2011-2015, dat kan ik mij herinneren. Daar hebben we toen uitgebreid met elkaar over gesproken. En toen waren de wensen hoger en dan krijg je de afwegingen die ik net heb aangegeven. Of dat formeel een besluit is geweest, weet ik niet. Maar het is in de Staten is het wel degelijk aan de orde geweest, dat weet ik. Weet ik zeker, want mijn geheugen is wat dat betreft best redelijk. Er zit een verschil tussen Ramspolbrug en deze brug. Als wij beheerder zijn, Ramspolbrug is Rijk, dan gaat hij inderdaad, conform dat beleid, gaat hij iedere keer open. Op het moment dat wij, dat is het ene verschil, het andere verschil is onder de Ramspolbrug gaan veel hogere zeilboten dan hier, gaat ook veel meer onderdoor. En als wij de openingstijden mogen bepalen als provincie, dan houden wij rekening met de spitstijden. Houden we rekening, dan kan je ook bepalen dat bijvoorbeeld de brug maar 1 keer per uur open mag. Als je dus als zeilboot dan je aanmeldt, ja, dan zou je dus 55 minuten moeten wachten als je 5 minuten te laat bent. Dat kunnen wij gaan bepalen. En daarmee creëer je een veel betere doorstroom.
Mag ik wat vragen?
Ja, zeker. Mevrouw Kers.
Maar betekent dat dan niet, hè, om daar even op aan te haken, hè, als je zegt dat je die brug maar 1 keer per uur open doet, dat er zich vervolgens zoveel zeilboten ophopen dat we daar nog een eeuwigheid met ronkende motoren staan te wachten?
Het wordt wel heel technisch, maar gedeputeerde?
Zoveel zeilboten zijn er niet. Ik heb zelf een zeilboot. Ik zou er niet over willen nadenken om daar überhaupt heen te gaan, want je kan er niet zeilen, want het is veel te ondiep.
achter. Dus even, dat is een technisch antwoord ook. Maar er zijn niet zoveel zeilboten en, die daarheen gaan. Dus dat valt wel mee. En als je het één keer per uur doet, dan hoopt het zich dus ook niet zoveel op. Ik ben er niet bang voor. Want we hebben de cijfers hebben vorig jaar nog geïnventariseerd en dat viel wel mee. Blijf ik even bij u.
Ja, dus we kunnen het niet vergelijken met bijvoorbeeld de ketelbrug. Want ik heb daar toch wel 3 kwartier gestaan soms hoor, in de zomermaanden als die open ging voor de hoeveelheid zeilboten.
Bij de ketelbrug?
Ja.
Ja, kan ik dat vergelijken? Volgens mij gaan er veel minder zeilboten er onderdoor. Bij de ketelbrug dus meer. Maar er zitten ook tijden aan. Hè? Bij de ketelbrug zijn wel tijden aan. Daar heeft het Rijkswaterstaat, en dat heeft weer met het soort weg te maken. Dat is weer een Rijksweg. En daar gaat die dus weer vaker open. Dat is, ja, vraag me niet hoe, maar daar zitten verschillende afwegingen in bij Rijkswaterstaat. U stelde een vraag over normering. De normering was voor het onderlopen 1 keer per 100 jaar. Dat is de waternormering. De dijk, de Drontermeerdijk, die gaat trouwens omhoog. Die wordt op dit moment al aangepast. Dat hebt u vanmiddag ook gehoord. En als er eigenaren zijn die vinden dat zij recht hebben op compensatie of schadevergoeding, kunnen ze dat gewoon aanvragen. Wij gaan ervan uit dat het geregeld is met die verhoogde dijk, waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Tot 100 meter van de brug, want daar nemen wij hem over. Dat het afdoende is geregeld. En u had nog een vraag volgens mij. Waar ligt de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de verbreding van de N307? Die beslissingsbevoegdheid ligt bij de Staten. Want als wij als GS de weg willen verbreden, heb ik daar krediet voor nodig. En kom ik met een voorstel voor een krediet en moeten de Staten ja of nee zeggen. Even kijken. Dan had u nog een natuurcompensatievraag volgens mij. Had u die nou gesteld? Ik dacht het wel, hè?
Nee, ik had de vraag over stel dat de gemeente Dronten niet uitbreidt in kern Dronten, maar meer aan de kant van het Veluwemeer, waardoor dat verkeer linksaf moet gaan in plaats van rechtdoor.
Nou, in het kader van de 100.000 woningen zijn wij in overleg met de gemeente Dronten als gedeputeerde staten. En wat ik nu begrijp, maar ik moet uitgaan van de huidige feiten. En wat ik nu begrijp is dat Dronten meer nadenkt over naar het zuiden te gaan of aan de westkant, maar niet een extra kern aanleggen aan het Veluwemeer. En als de gemeente Dronten dat besluit, ja, dan gaan we verder praten. Maar op dit moment houden wij rekening met de bestaande gegevens en langzaam maar zeker oplopende verkeersintensiteit. Maar niet met een aparte kern voor Dronten. Ik heb een vraag opgeschreven over natuurcompensatie volgens mij. En die kwam van
de heer De Jager, begrijp ik.
De heer De Jager, sorry. Meneer De Jager, compensatie Dronten, dat is natuurcompensatie voor dit project. En daar is een overeenkomst gesloten met Dronten. En Dronten regelt het binnen de gemeentegrens. Dat is afgehandeld. Wat zeg je?
Nou, ik had dezelfde vraag, maar ik heb het niet gesteld. Dus als u me toestaat, meneer De Jager, ga ik uw vraag even eens verduidelijken.
Nou, als ik het u toesta, maar dat doe ik, meneer Smetsers.
Oh ja, nee, dat, ja. Sorry, dat ook. Maar dat doe ik dan in volgorde.
U zou toch beter moeten weten.
U keek me al zo goedkeurend aan dat ik ben meteen doorgegaan. Volgens mij staat er ergens in de stukken dat Dronten wordt gecompenseerd door middel van een fietspad. Maar waar moet Dronten dan voor gecompenseerd worden? Dat ze een fietspad krijgen. Ik gun ze ieder fietspad overigens hoor, maar
Die vraag moet ik even. Compensatie fietspad, die moet ik even bij de ambtenaren neerleggen. Die mogen niet hier aanwezig zijn, dus die moet ik even vragen. Want compensatie fietspad, zeg mij even zo gauw niks. Ik kan er wel een antwoord op geven, denk ik, maar ik wil liever op zeker spelen in dit geval. Even kijken. Ik ga nog even de andere vraag langs. Commissie MER. De heer De Reus had een vraag over de commissie MER. Dat is vanmiddag in de, wel beantwoord in een van de groepen. Alle opmerkingen van de commissie MER zijn verwerkt. De commissie MER beschikte over een oude versie. Ze hebben de nieuwe versie gekregen en daarin zijn alle opmerkingen die ze gemaakt hebben zijn verwerkt. Alleen er is een discussie over stikstofdepositie. En daarvan is de commissie MER overtuigd dat het goed is. Behalve de ecoloog in de commissie MER. Die heeft daar een opmerking over gemaakt. Het gaat over de ecologische onderbouwing van de stikstofberekening. Wij hebben dat bekeken. Wij zijn het er niet mee eens, de projectorganisatie is het er niet mee eens. We zijn richting landsadvocaat gegaan om te checken van wie heeft er nu gelijk. Landsadvocaat zegt, er is geen enkel probleem, jullie hebben afdoende de vragen beantwoord en dit blijft overeind mocht iemand in procedure gaan. En daar moet ik dan in dit geval op vertrouwen. En alle andere opmerkingen, en dat is het jammere van, als ik heel eerlijk ben, de provinciale dagbladen, zoals Stentor en ook in dit geval Omroep Flevoland, ze halen wel het negatieve bericht, zetten ze op de website. Wij hebben ze vervolgens doen toekomen via een mededeling en een persbericht wat de juiste informatie was. En we hebben nooit een rectificatie gezien. Dat is gewoon jammer. Maar het is opgelost, de vragen van de commissie MER, volgens mij. Nee, dat is opgelost. Ja, de vragen van de heer Van Ulzen. De versnelling AZ, allerlei deelprojecten, de knelpunten. Ja, kijk, en iemand anders zei ook, Noord-Holland heeft het helemaal voor elkaar. Ja, er zit een verschil in, laat ik het zo zeggen, het stuk in Noord-Holland en de geldbuidel van de provincie Noord-Holland vergeleken met Flevoland. Wat wij gedaan hebben, in overleg met de Staten, is gezorgd dat wij de doorstroom zo goed mogelijk regelen binnen de beschikbare budgetten. Want er heeft nogal wat geld van de provincie de afgelopen jaren in deze weg gegaan. En wij denken, dit is de laatste bottleneck. En natuurlijk zijn er veel meer wensen. Dat weet bijvoorbeeld de heer De Jager nog uit zijn vorige functie. De baai van Eesteren zouden wij ook liever ingekort hebben, zodat niet iedereen meer over het sluizentraject moet bij Lelystad. Want het is gewoon een ontzettende omweg. Maar het kost honderden miljoenen euro's. Dat gaat het Rijk er niet voor uittrekken. Het Rijk is eigenaar van de Houtripdijk. Het Rijk was ook niet van plan bijvoorbeeld om daar een vierbaansweg van te maken. Want de verkeersberekeningen laten zien dat dat ook niet nodig is. En die gaan ook voor 20 of 30 jaar hebben ze dat vooruit bekeken. De andere wegen hebben wij zo goed mogelijk proberen op te knappen. We hebben rekening gehouden met verbreding of naar een vierbaansweg 2x2 in alle lichamen. Dus alles wat er aangelegd is voor tussen Lelystad en de Roggebotsluis is geschikt om daar 2x2 van te maken. Want er is ruimtereservering voor, et cetera, et cetera. De brug, het taluut van de brug, wordt ook geschikt gemaakt voor 2x2. En dat betekent dat op het moment dat het nodig is en er zijn financiële middelen, dan kan je de boel eenvoudig verbreden. Dan de twee laatste knelpunten. Volgens mij wordt het knelpunt de aansluiting op de N50, meneer Van Ulzen, wordt opgelost. En dat neemt de provincie Overijssel voor zijn rekening. Dan is Kampen-Kampen-Zuid is ook in de planfase, dus dat gaat ook goed. Alleen Kampen-Zuid naar Hattemerbroek. Dat is dus de 2-3-baansweg en iedere keer die wisselstroken erbij. Dat is inderdaad nog een probleem. Daar wordt over gesproken. Daar praat ik met mijn collega in Overijssel ook over. Ik lobby zelf niet actief voor die verbreding, als ik heel eerlijk ben. Heeft te maken, ik moet prioriteiten stellen. Als ik voor alle wegen ook op andere provincies ga lobbyen, dan zegt men, wat wil je nou echt? Wat wil je nou als provincie Flevoland zelf? En dan moet ik keuzes maken. En Overijssel lobbyt wel voor de N50, maar niet fanatiek als ik heel eerlijk ben. En dat heeft te maken met dat Overijssel, als die uit de MIRT-gelden, uit de MIRT-pot geld wil halen, dan kiezen zij voor de N35 en niet voor de N50. Dat kunt u ze kwalijk nemen. Ik vind het ook jammer. Ik probeer iedere keer mijn collega wel aan onze kant te krijgen. Er zit één aandachtspunt bij wat iedereen vergeet. De N50... Het is een N-weg en dan denkt iedereen dat het een provinciale weg is. Maar het is geen provinciale weg. Hij heeft een provinciaal nummer om een of andere reden, maar het is een Rijksweg. Hij is dus van het Rijk zelf. En het Rijk is tot nu toe niet voornemens om daarin te gaan investeren. Maar je weet het nooit, zeg nooit nooit. Dus ik blijf hem wel af en toe noemen, maar het is niet mijn hoofdlobbyonderwerp, zoals jullie, zoals u kunt begrijpen.
Voorzitter.
Meneer Van Ulzen.
Voorzitter, misschien toch nog een aanvullende vraag voor de heer De Reus. Want rondom infrastructuur, wat moet nu hoog of iets lager op het lijstje van infrastructuur of mobiliteit? Wellicht is het verstandig en ook te vragen nu om met deze commissie of met de Staten daar ook eens van gedachten over te wisselen. En want ene dag is het N50, de volgende dag is het de IJmeerverbinding. Dan hebben we iets met de A27, zo niet een lelielijn die we hoog op het lijstje van onze prioriteit wil hebben. En wellicht is het goed om met elkaar ons daar ook over uit te spreken. Om te zeggen van met welke opdracht van lobby en prioriteiten sturen wij u als gedeputeerde nu ook richting minister, zo niet naar onze collega provincies.
Ja, ik wil niet hier een discussie gaan voeren over prioritering. Ik kan me voorstellen dat de VVD daarvoor een agendavoorstel of iets dergelijks indient als ze die behoefte hebben.
Voorzitter, ik wil graag nu niet de inhoudelijke discussie, maar ik stel alleen een vraag van, goh, zou het een idee zijn van, de gedeputeerde kan reageren en dan kunnen wij altijd met een agendavoorstel komen. Dank u wel.
Heel goed. Gedeputeerde.
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Tot het moment dat de Staten mij andere opdracht geven, hou ik mij gewoon aan de uitvoering van het coalitieakkoord waar de prioritering van lobbywerk in is aangegeven. En bovenaan dat lijstje staat, en dat zult u mij niet euvel duiden, daar staat de IJmeerverbinding. En de verbreding van de A27. En we zullen, en er staat ook in dat coalitieakkoord, dat wij ook over de andere onderwerpen gaan overleggen. Maar dat wij in het kader van de prioritering, dat wij onze prioritering hebben neergelegd. En die staat in het coalitieakkoord. En als dat niet wordt opengebroken of de Staten geven geen andere opdracht, dan voer ik dat uit.
Gaat u verder met die beantwoording?
Dan zit ik even te kijken. Ja, de vraag van meneer Heng. Veel partijen doen mee. Wat als één partij onverhoopt niet meedoet? Dan stopt het proces. Dat is het eerlijke antwoord. Maar ook een eerlijk antwoord is dat ik daar niet bang voor ben. Er zijn 7 partijen die hieraan meedoen. 2 waterschappen, 2 gemeentes, 2 provincies en het Rijk. En alle partijen hebben tot nu toe, alle dagelijks besturen moet ik zeggen, hebben inmiddels ja gezegd en leggen de stukken met een positieve grondslag aan hun algemeen bestuur voor. Of dat nou het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland is, IJssel, Drentse Delta, Overijssel, Dronten, Kampen, en GS Flevoland, allemaal met een positief advies. Gisteren is het laatste positieve besluit in de Overijssel-Drentse Delta gevallen. Dus dan gaat het ook naar de algemene vergadering. En ik ga ervan uit dat, gegeven de politieke samenstellingen, dat als die colleges een besluit nemen, dat dat in dit geval ook wel gevolgd zal worden. Ten meer omdat dit ook een lang gekoesterde wens was van provinciale staten en ook in Overijssel en ook bij de waterschappen. Dus ik ga ervan uit dat dat een echt een hypothetische vraag is met een hypothetisch antwoord. Is dat voldoende, meneer Heng? Oh, sorry mevrouw de voorzitter, dat moet via u.
Ja, ik kijk ook even naar meneer Heng. Wilt u reageren?
Ja, misschien een domme vraag. Maar u zei net GS Flevoland, dat klopt? Of is dat PS? Is dat een verspreking of is dat...
Sorry, wat...
Een van de partijen die u noemde, hè, een hele rits aan partijen, was in ieder geval wat Flevoland betreft, dat de stukken ter besluitvorming bij GS, bij het college lag en niet bij PS.
Nee, ik bedoelde te zeggen dat de dagelijks besturen, en dat is GS wel, die hebben een positief besluit genomen. Die leggen dat voor aan de algemene besturen en dat is in dit geval Provinciale Staten. Okay, dus ja, u gaat er ja, uiteindelijk over.
Ja, helder. Dank u wel.
Dan kijk ik, dat heb ik allemaal denk ik gehad. Investeringen, de 8,5 compensatie, de 8,5 extra, omdat er extra wensen tijdens het traject zijn ingevoerd. Onder andere, het heeft met milieu te maken, veiligheid te maken en dat is gecompenseerd. Want u ziet ook in de ROC dat wij hebben een realisatieovereenkomst met het Rijk afgesloten. Daar zit een enorm bedrag in met een risico van 85, P85 norm. Even voor u allen, dat betekent dat er slechts 15% kans is dat het bedrag wat daar is genoemd, die ruim 100 miljoen, 110 miljoen, dat die wordt overschreden. En dat is veel hoger dan het Rijk normaliter doet, want die gaat van een P50-norm af. Dus we hebben heel veel extra middelen van het Rijk gekregen om die P85-norm te kunnen hanteren. Maar als u de ROC goed leest, dan ziet u daar ook in dat als het nog tekort blijkt te zijn, omdat die 15% zich voordoet, gaat het Rijk bijplussen bij de eindafrekening. En we hebben ook afgesproken als tegenhanger daarvan, als we dan geld overhouden, dan geven we dat ook terug. En daarmee hebben we een deal gesloten met het Rijk, waardoor die voor financieel voor de provincie Flevoland neutraal uitvalt.
Gedeputeerde, een momentje. Minister Smetsers, u heeft een aanvullende vraag bij.
Bedankt voor het gedetailleerde antwoord op de risico's. Maar als ik het goed begrijp, en ik kan zo even niet in de ROC kijken, dat noem ik liever anders, maar daar kom ik even nu niet uit. De realisatieovereenkomst, ja, de ROK zullen we doen, hè? Lijkt me beter. Maar daar staat dus nadrukkelijk in dat die 8,5 miljoen die wij nu aan het investeringskrediet toevoegen, vanuit onze eigen middelen, dat die via het Rijk weer terugkomt.
Ja, dat is correct.
Is het dan niet logisch om hem op het moment dat we hem van het Rijk krijgen toe te voegen?
Repeteren?
Ik denk dat ik nu een sluitend voorstel moet voorleggen aan de Staten en niet met een 8,5 miljoen tekort. Ik denk dat dat boekhoudkundig de reden is. Maar de garantie dat die komt van het Rijk, die is er gewoon. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Alleen boekhoudkundig zijn het zo te moeten in de besluitvorming van de Staten. Ik zit nog even te kijken. Beheer, afkoopsom hebben we gehad. Mevrouw Boog, het risicoparagraaf. Heb ik dat hiermee eigenlijk voldoende beantwoord? De heer Simons, de Lange. Stikstof hebben we gehad. Dan blijft over de heer Kok. Mis het beeldvormende ronde. Ik denk dat de andere statenleden daar voldoende op zijn ingegaan. Ik moet zeggen, ik ben nu in deze periode al twee keer met u op werkbezoek geweest, of beeldvorming, hoe u dat wilt noemen. In de vorige periode zijn we nog met de Staten ook nog een keer geweest. Mijn voorganger heeft geloof ik ook twee of drie werkbezoeken georganiseerd. Ik denk dat dit een van de projecten is die het meest bezocht is door commissies. En dat u iedere keer per ongeluk in een andere commissie zat of geen tijd had. Ja, dat vind ik jammer, want ik ben hartstikke trots op het project. En als u geweest zou zijn een van die keren, had u ook gezegd yes, yes, yes. Dus jammer dat u er niet was. Dan zegt u, het statenvoorstel is erg sumier. Ik denk het niet. Ik denk dat daar de juiste besluiten in zitten. En er zitten een aantal stukken ter kennisname in. En gegeven de voortraject met alle stukken die u eerder zijn toegegaan. Ik had u natuurlijk ook in plaats van deze stukken nog 30 stukken erbij kunnen doen. Dan had ik waarschijnlijk te horen gekregen dat ik veel te veel had toegevoegd. Volgens mij hebben we, als u het chronologisch in de tijd zet, hebt u alle informatie gehad. We hebben op de juiste momenten de beslissingen aan u voorgelegd. En dit is eigenlijk het sluitstuk van de planfase met de besluiten die nog moeten worden genomen om te zorgen dat de aannemer zijn werk kan gaan doen. Dus ik denk dat het is misschien in tekst wat summier, maar er zitten zoveel bijlagen bij dat als u doorkijkt, dan hebt u alle informatie die u nodig had. Dan wil ik dat even bij laten. Voorzitter. En in discontovoet heb ik iets over gezegd al bij de anderen.
Voorzitter, toch nog een opmerking. Wij gaan er ongetwijfeld vanuit dat het een heel mooi project is en waar we allemaal achter kunnen staan en trots op kunnen zijn. Ik bedoel, dat laat mijn opmerkingen onverlet. Als ik nou één puntje eruit mag halen, waar staat over dat aanvullend krediet nodig zou zijn van 8,5 miljoen, die dan vervolgens op basis van de deal met het Rijk weer in de garantiestelling gecompenseerd worden. Maar er staat er letterlijk op grond van voortschrijdend inzicht. Waar kan ik dat dan vervolgens terugvinden, wat dat voortschrijdend inzicht is en hoe zich dat vertaalt tot die 8,5 miljoen? Ik bedoel, je kan het wel noemen en je kan het ook wel als beslispunt voorleggen, maar het veronderstelt toch iets meer tekst en iets meer onderbouwing dan nu hier staat er in ieder geval. En wellicht heeft het de plaats gekregen, maar die ik niet heb kunnen vinden. Maar misschien zit het in een van die 17 of bij u dan van de 30 bijlagen, dat weet ik niet. Maar het lijkt me toch waar dit een relevant iets is, dat je er wat meer onderbouwing aan moet geven dan op basis van voortschrijdend inzicht vond men het nodig om 8,5 miljoen bij te plussen in het krediet.
Gedeputeerde.
Ik snap uw vraag. Laat ik dan het volgende antwoord geven. Is tweeledig. We hebben natuurlijk allerlei aanvullende wensen, heb ik al gezegd, die gehonoreerd worden. Maar de tweede is, en dat heb ik er net niet gezegd, de tweede is dat wij zijn penvoerder en uitvoerder richting, feitelijk de aannemer gaat het doen, van het totale project. En dat betekent dat wij ook de voorschotbetalingen doen, dat wij de trajecten doen, en dat krijgen wij allemaal van het Rijk terug. Dus wil ik nu beginnen, dan moet ik nu een krediet hebben. Dat moet worden opengesteld, zodat de aannemer aan de slag kan. Anders krijg ik geen aannemer bereid om de planfase voor de aannemer te doen. Dat betaal ik en het Rijk garandeert, en daar is die ROC voor, dat het hele bedrag terugkomt. Ja, nee, en daarom stel ik hem ook open.
Voorzitter, ik snap het systeem hoor. Ik bedoel, ik snap uw uitleg wel, maar u geeft geen verduidelijking in de tekst. Als u dan diverse wensen heeft, en die passen in uw redenering, die ik volledig kan volgen hoor, dat terzijde, maar waarom geef je dat dan niet aan?
Nou, volgens mij in alle stukken die het afgelopen jaren naar de Staten zijn gegaan, dan vindt u ook dat het project langzaam maar zeker ook duurder is geworden, omdat er wenswijzigingen bij zijn gekomen en die kosten geld.
Nee, dat is mij helder. Ik snap het
ja,
wel.
Maar ik probeer nu de mondelinge toelichting te geven als antwoord op uw vraag. En ik denk dat ik dan best wel volledig ben geweest. Maar dat is mijn inschatting. Nou ja,
ik ga even onderbreken, voorzitter. Want volgens mij probeert meneer Kok te vertellen dat hij graag het in de tekst had gezien. En daar kan natuurlijk een discussie over gevoerd worden.
Nee, ik geef alleen maar een voorbeeld waarvan ik denk dat het op een andere manier, betere manier uitgewerkt had moeten worden. En mag ik nog een aanvullende vraag dan stellen?
Ja.
Het is zo dat nu gaat het om 8,5 miljoen extra, omdat we dan penvoerder zijn of weet ik wat. Allemaal mooi. Maar er wordt al gesuggereerd dat bij de najaarsnota wellicht er nog meer bijstellingen gaan plaatsvinden. Dat is nogal wat. Wanneer eindigt dit en hoe komt dit? Kunt u hier alvast al niets over zeggen? Want het wordt alvast aangekondigd op dit moment.
Gedeputeerde.
Laat ik het volgende antwoord geven. Iedere keer als wij een aanvulling nodig hebben, dan zullen wij richting de Staten komen. Maar ik garandeer u ook dat al die aanvullingen worden gecompenseerd door het Rijk. Want wij lopen geen financieel risico als provincie. Want dat was voor mij de absolute voorwaarde, omdat, heel plat gezegd, als wij een financieel risico op dit project zouden hebben gelopen, want het is feitelijk een Rijksproject, had ik hem niet overgenomen. We hebben hem samen met Overijssel, hebben dit totale project Ruimte voor de Rivier en de AZ-verbinding met de Roggebot-sluis, hebben we overgenomen dat wij denken dat we het beter kunnen. Wij denken dat we dat sneller kunnen. En omdat wij de kennis van de regio hebben en wij met onze regionale partners veel beter in overleg kunnen dan het Rijk. Dat is ook gebleken. Want een planfase van 3,5 jaar voor zo'n project is gewoon ontzettend kort. Maar uw zorgen over dat het eventueel meer geld gaat kosten of wat dan ook, alles wordt afgedekt door het Rijk. Want het is feitelijk het Rijksproject wat wij hier in de regio uitvoeren.
Volgens mij bent u klaar met uw beantwoording, die vrij uitgebreid was. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. En ik zie bij meneer Smetsers meteen een hand. U heeft het woord.
Nou, het had wat mij betreft, ik heb een antwoord op een vraag gemist. Ik mag ook tweede termijn noemen, dat maakt mij eigenlijk niet zo uit. U heeft wel wat gezegd over die discontovoet, dat ben ik met u eens. Daar heeft u best wel veel woorden aan gewijd. Maar volgens mij, mijn vraag was eigenlijk, kunnen we met het Rijk bindend afspreken dat als die commissie tot een andere conclusie komt qua bedrag, dat ook is wat dan doorberekend wordt? Of mocht het Rijk dat uiteindelijk niet doen, is er dan nog een moment waarop wij kunnen afzien van het eigenaarschap nemen van die brug? Omdat we geen geld krijgen om het die 30 jaar te onderhouden. Dus zit daar nog een. En die vraag heb ik van meerdere mensen gehoord. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om die nog even helder te krijgen.
Voorzitter, mag ik dan ook nog wat aanvoeren?
Ja, zeker.
Aanvullen op de vraagstelling van de heer Smetsers, die op zich prima is hoor. De gedeputeerde suggereerde in zijn eerste beantwoording dat het hier zou gaan om een harde verplichting om om het zodanig als 4,5% op te nemen. Er was geen discussie over mogelijk. Ik moet zeggen dat de tekst voor die interpretatie in ieder geval wat minder ruimte biedt. Want er staat uit diverse onderzoeken blijkt dat dit een reële discontovoet is geweest. Dat suggereert iets anders dan de keiharde verplichting waarvan de heer De Reus nu melding maakt. Wat is nu wat? Is dit een deal die we op die basis moeten accepteren? Of was er nog een mogelijkheid om als provincie te zeggen van ja, Maar gegeven de risico's, en jullie geven het zelf ook aan dat het risico is, hè, want wellicht komt het Rijk niet met een aanvullend verhaal. Had je dat niet dan kunnen afdekken of opnemen, of was er misschien een fase geweest dat je er iets over had kunnen zeggen? En is dat gebeurd?
Gedeputeerde.
Je hebt twee zaken. Eén is de bouw van het hele project, laat ik het maar zo zeggen. Daar is afgesproken dat het Rijk alle risico's op zich neemt. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. De vraag met betrekking tot de discontovoet van de 4,5% versus 0 of wat dan ook, ten opzichte van het onderhoud van de brug. Op het moment dat wij er niet uitkomen met het Rijk, omdat het Rijk zegt van, goh, ik doe er niks meer bij en gegeven over 30 jaar zou er toch nog 5 of 6 of 7 miljoen bij moeten, maar dat gaan we niet doen. Dan kan ik aan de Staten voorleggen, laat ik het maar zo zeggen, wat wilt u? Wilt u het risico nemen en de brug in eigen beheer? Of zegt u dan, meneer De Reus, laat het Rijk de brug maar houden met de bedieningstijden, et cetera, et cetera. Dat is dan denk ik de keuze.
Maar voorzitter,
wij kunnen er dus altijd vanaf.
Maar voorzitter, meneer De Kok, zijn we dan niet te laat in de tijd? Het wordt een discussie achteraf die we moeten voeren. En we staan voor een voldongen feit zo langzamerhand, denk ik, op dat moment. Ik kan me dat niet anders bij voorstellen.
Gerepeteerde.
Nou, daar ben ik niet met u eens. Ik ga er één vanuit dat we er met het Rijk uitkomen. Dan krijgen we de beheer van de brug in eigen beheer met de openingstijden, et cetera, et cetera. Dat is denk ik het meest waarschijnlijke scenario. En als Overhoets zich met de discontovoet zich rare dingen gaan voordoen, of de commissie komt met een rare uitspraak en er zou geld bij moeten om het onderhoud meerjarig te kunnen voorzien, en ik vind dat niks, dan ben ik genegen om te zeggen, hou de brug maar. Zoek het maar uit. Maar ik denk dat ik dan wel even draagvlak in de Staten zoek. Van, bent u het niet met mij eens dat wij niet dit risico op ons moeten nemen? Maar het is gewoon een gesprek wat ik dan met u heb.
Meneer Smetsers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had in hetzelfde onderwerp nog een andere vraag. Is er nog een mogelijkheid om ergens, zeg maar, verplichtend op te nemen in een overeenkomst met het Rijk, dat als die commissie met iets anders komt, dat dat ook is wat we gaan gebruiken? En ik zou daaraan willen toevoegen dat het op basis van het huidige inzicht met 4,5%, dat we eigenlijk al een risico lopen. Want daarmee kunnen we het, als ik het goed heb gelezen, 19, 17, 19, 20 jaar, iets in die orde van grootte, kunnen wij die brug onderhouden. Dat is 10 jaar minder dan waar we normaal gesproken voor betaald zouden worden. Als we die afkoop is normaal gesproken over 30 jaar. Dus daar lopen we nu al een risico op. Dus dan zou ik eigenlijk met u willen afspreken eerder dat op het moment dat dat we een point of no return bereiken, waarop we en de definitieve discontovoet weten, en we weten voor hoeveel jaar dat ons uit exploitatiekosten gaat helpen, dat we op dat moment daar nog een besluit over nemen, in plaats van alleen maar als het verandert. Want nu zitten we daar eigenlijk al met een tekort van 10 jaar. En dat is op een bedrag van 8,2 miljoen, iets van 4 of zo. Dus dat is best wel veel.
Ik ga eerst naar meneer Simonsen, dan kunt u daarna beantwoorden.
Ja, voorzitter, dat is exact wat ik op papier had. Dus ik ondersteun dit, dat wij gewoon afspreken in deze vergadering dat wij een statenvoorstel tegen die tijd krijgen, inclusief ontsnappingsroute. Ik heb nog een ander puntje voor de tweede termijn, naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde. Voorzitter, ik ben ook volksvertegenwoordiger. Als ik straks erop aangesproken word, wat gaan jullie daar doen? Is dat nou nodig? Waarom is dat nodig? Dan wil ik een antwoord klaar hebben. En dan wil ik kunnen zeggen, dat gaat zoveel brugopeningen schelen. En die analyse is natuurlijk gemaakt. Dat kan niet anders. Dus ik zou voor de Statenvergadering uit dit eigenlijk op papier willen hebben. Hoeveel brugopeningen deze hele kwestie gaat schelen. Maar dan kan ik het ook uitleggen naar mijn omgeving.
Zijn er nog andere opmerkingen, vragen voor de tweede termijn? Nee, dan ga ik naar de gedeputeerde.
Ja, eerst de tweede vraag. Volgens mij kan ik, want even kijken, is volgende week, over 2 weken is PS. Ik denk dat ik dat wel kan toezeggen, dat ik daar een redelijk ruwe indicatie, want het is nooit exact, maar ik een redelijk ruwe indicatie kan geven wat het scheelt aan brugopeningen. Dus die zeg ik u toe. Dan de vraag over die discontovoet. Als u ziet bij de kanttekeningen in het stuk, daar staat heel helder van: bij de oplevering van het werk in 2023 gaan we kijken wat dan de hoogte zou moeten zijn. Waarbij dan is het rapport van die discontovoetcommissie is dan ook bekend als het goed is. En dan gaan we, die heet Rijkswerkgroep discontovoet, dan gaan we kijken van wat dat betekent. Wij kunnen er niet mee instemmen, het Rijk kan er natuurlijk ook niet mee instemmen. Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. En ik zeg u toe dat ik geen... Wanneer is het? 2023, medio 2023. Dat is de volgende staten al. Dan zeg ik u toe dat de dan zittende gedeputeerde, dat hij naar de staten toekomt met een voorstel op dit gebied. En dan kunt u besluiten van, nou, wij vinden dit prima of wij vinden dit niet prima. Maar ik ga ervan uit dat we eruit komen.
Voorzitter.
Ja, meneer Simonsen.
Dan moet dat natuurlijk ook ergens vastgelegd worden.
Dat gebeurt hier.
Ja.
Dus... Deze blijft heel lang op de toezeggingenlijst staan.
Nee, maar ook omdat de heer Smetsers, voorzitter, heeft dat goed verwoord. Zitten dusdanige risico's aan vast dat je niet anders kunt als dit aan de Staten voorleggen.
Maar een duidelijke toezegging is altijd een toezegging waar ook een deadline op zit. En die zit bij deze keihard, dus hij blijft heel lang op deze lijst staan.
Ja, nee, voorzitter. Nee, dus hij hoort bij de stukken te zitten. Dat als er destijds gerefereerd wordt aan de stukken, hoort daarin te staan dat er een punt komt, dat er een statenvoorstel komt. Daar hoort hij in te zitten.
Voorzitter, ik denk dat dat niet meer kan, want we hebben over 2 weken volgens mij een statenvergadering. Het is ongebruikelijk om tussen de commissie en de statenvergadering daar een beslispunt aan toe te voegen. Ik vind het prima met de toezegging overigens, want die blijft ook op de lijst staan. Die voeren we gewoon nooit af. Maar dan moet er een amendement gemaakt worden als dat noodzakelijk geacht wordt. Ja. Ik weet niet zeker of dat nodig is, maar daar moeten we dan even over nadenken.
Dat zou de logische stap zijn om daar een amendement in te dienen, ja. Als je dat per se in het stuk wil hebben en niet op de toezeggingenlijst. En dan staan de staten om daar een keuze in te maken. Ik kijk rond. Zijn er nog meer opmerkingen, vragen voor de tweede termijn?
Ja, voorzitter.
Meneer Kok?
Nog even over net. Ik vraag me echt af of dit een amendement moet zijn.
Nou, dat vragen wij als... De heer Simonsen merkt op dat hij het graag in het stuk wil zien. En als dat het geval is, dan zal hij daar een amendement voor moeten indienen. Want hij geeft aan dat hij het niet op de toezeggingenlijst wil, maar in het stuk. En dan is de enige consequentie die hij kan doen, een amendement indienen. Of u daarmee instemt of niet, dat is weer een ander.
Wij stemmen daarmee in, hoor.
Volgens mij hebben we de twee termijn uitgebreid gehad. Dan ga ik u vragen of u dit dan als een bespreekstuk wil zien. En dan kijk ik eerst naar de heer Simonsen.
Waarom kijkt u mij, voorzitter, nu wel aan?
Nou, omdat u waarschijnlijk een amendement wil hebben. Omdat u aangeeft dat u eventueel een amendement wil hebben. Ja. Een amendement maakt het automatisch een bespreekstuk.
Nee, ja, ik heb dit een hele vergadering gemist namelijk. Maar dat was een grapje. Ja, het wordt een bespreekstuk inderdaad. Ja.
Het wordt een bespreekstuk, dan hoeven we daar verder ook niet over te discussiëren. Dan komt hij 9 september terug in op de agenda. We hadden besloten dat we IPO niet zouden doen, dus dan zijn we door de vergadering heen. En dank u allen voor uw bijdrage en wens ik u een prettige avond. Oh, ik krijg nog even een signaal van mijn griffier dat ik u moet vragen of u nog iets voor de rondvraag heeft. Ja, meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, het was een beetje overdreven om dat bij het punt IPO te zetten. Maar het gaat wel over het IPO. Ik heb vanmiddag de oproep aan iemand van de Griffie gedaan om alle stukken over stikstof ook bij de IPO-stukken op 31 december neer te zetten. Dus ik wil dat hier gemeld hebben. Dus misschien ook niet eens de juiste commissie, maar goed, het gaat wel over het IPO. Maar die stukken worden nodig gemist.
Dat is geen rondvraag, maar rond mededeling. Maar ja. Dank u. Kijk ik verder? Nee, dan sluit ik bij deze wel de vergadering. Prettige avond allemaal.